is Radio 1. EO. Dit is De Zondag. Met Kifa Alouche.
Goedemorgen. En welkom bij Dit is de Zondag. Volgens mijn gast van vanmorgen worstelen heel veel mensen met de grote vragen van het leven. Soms zelfs misschien zonder dat ze het zelf doorhebben. Hij vindt dat we over die levensvragen meer en grondiger met elkaar moeten praten. En dus richtte hij een vrijplaats op voor levensvragen en zingeving. De Academie voor Levenskunst. Erik Pol, hartelijk welkom.
Dankjewel. Goedemorgen.
Goedemorgen. Wat is er voor nodig om het komend uur tot een echte ontmoeting te komen tussen ons?
Nou ja, misschien wat voor de luisteraars minder zichtbaar wordt, maar elkaar aankijken. In onze beide ogen, de bruine van jou en de blauwe van mij. En dan samen een ontmoeting hebben en een goed gesprek daarover.
Zo'n ontmoeting, dat is essentieel voor jou, hè?
Ja, dat is essentieel. Dat zeg ik niet alleen omdat ik het voor mij essentieel vind, maar dat is ook wat mensen vertellen die bij ons de activiteiten bezoeken. Dat los van de onderwerpen die je bespreekt, dat er ruimte en aandacht voor elkaar is en dat je elkaar op die manier ontmoet in een kleine groep van 6 of 7 mensen. Dat is wat heel veel mensen als waardevol ervaren. Gewoon een ontmoeting tussen mensen die het met elkaar hebben over dingen die men graag bespreken wil en die blijkbaar ertoe doen.
En dan ben je al met levenskunst bezig.
En dan ben je al met levenskunst bezig. Ik bedoel, zo eenvoudig kan het ook zijn. Je kunt er heel ingewikkeld over doen en dikke filosofieboeken over lezen of bestuderen. Maar uiteindelijk is het toch ook iets wat tussen mensen speelt. En als je als mensen elkaar ontmoet in het leven, bij ons aan tafel of op het werk of in je hobby of tussen vrienden onderling, dan kan er heel veel op gang komen wat je onder levenskunst kunt verstaan.
Nu gaan wij met z'n tweeën een poging doen een echte ontmoeting te hebben.
Ja, ik ga eens even goed voor zitten. Ja.
Wij zitten nu tegenover elkaar. Ja. Maar daar luisteren ook allerlei mensen mee. Zijn al die mensen voor ons een hindernis? Of zijn die een meerwaarde?
Ja, dat is moeilijk te zeggen misschien. Ik ervaar het niet als een hindernis. Want ik kan jou zien en daarom met jou in gesprek zijn. En dat kunnen mensen meeluisteren. En heel af en toe zal ik me misschien realiseren dat ik niet alleen spreek tot jou, maar tot een wat groter luisterpubliek. Of het een hindernis wordt, dat weet ik niet. Voor mij voelt het niet zo in elk geval.
En wordt het ook nog het komend uur interessant voor al die mensen? Of is het wordt het een heel particulier ding tussen jou en mij?
Nou ja, als het goed is, vindt het er ook een ontmoeting plaats via de oren, zullen we maar zeggen. En dat zal niet voor iedereen misschien het geval zijn, maar voor een aantal wel. En als een aantal mensen dat zo kunnen ervaren, dan blijven ze wellicht hangen. En dan is het er ook een mooie begin van de zondagochtend. Hoop ik dan maar.
Dat hoop ik ook. Nou, we nodigen ze er in elk geval heel nadrukkelijk toe uit. Wij gaan zo praten over de levensvragen waar heel veel mensen mee worstelen. En over hoe je daar bij jouw Academie voor Levenskunst mee aan de slag gaat. We gaan eerst naar de oever van een rivier. Langs de kant van de rivier. Naar Riverside van Agnes Obel.
So
Riverside was dat van de Deense singer-songwriter Agnes Obel. U luistert naar Dit is de Zondag. En mijn gast van vanmorgen is Erik Pohl, oprichter van La Scuola, oftewel de Academie voor Levenskunst. Waarom eigenlijk La Scuola?
Ja, dat is een beetje... Daarin klinkt door wat Ria en ik, met wie Ria ben ik getrouwd. En we hebben samen de Academie opgericht. En wij komen al sinds eind jaren 80 in Italië. En dat heeft ons hart veroverd. Geweldig land. Met ook hele rare kanten overigens, maar ook prachtige dingen. En op de een of andere manier vonden we het lekker. Gewoon lekker en fijn om die klank van Italië, die warmte van het land, mee te nemen in onze Academie voor Levenskunst. En daarom hebben we voor een Italiaanse naam gekozen. La Scuola. Wat ook gewoon school betekent. Nou ja, en simpel gezegd kun je zeggen dat de Academie die we hebben ook een vorm van naar school gaan kan zijn.
Oké. Okay. We hebben het over levenskunst. Erik, wat versta jij onder levenskunst? Wat is dat?
Ja, de levenskunst is eigenlijk misschien iets heel eenvoudigs. Dat is namelijk je leven leiden, je leven leiden, ervaringen opdoen en daar af en toe bij stilstaan wat die ervaringen jou te vertellen hebben, wat er met je is gebeurd. Zo simpel kan het zijn. Dus niet leven zonder daarmee bezig te zijn, maar net even één stapje verder en je af en toe afvragen, wat gebeurt mij? En is het oké zoals het gaat? Ben ik tevreden over hoe ik het zelf dingen aanpak? Of wat ik aan plannen ontwikkel? Of wat ik me voorneem te doen? En lukt het ook om wat ik me voorgenomen heb in de praktijk te brengen? Van eenvoudige dingen, zoals het gesprek aangaan met iemand met wie je even moet spreken om iets op te lossen, tot en met ben ik voldoende thuisvader of ben ik als vriend voldoende vriend? Allemaal vrij simpele vragen, kun je zeggen. Dat is in essentie waar levenskunst mee bezig is.
Dus levenskunst is niet alleen maar de mooie dingen in het leven doen of het leven leiden, maar het is nadrukkelijk ook dat stilstaan erbij, terugkijken erop, reflecteren, nadenken, praten.
Ja, ja. Spelen ook met het leven, zou je kunnen zeggen. Het hoeft allemaal niet heel zwaar te zijn. Mm-hmm. Dat kan ook per persoon verschillend zijn.
Wat is dat dan, spelen met het leven?
Dat je de sprankeling elke dag misschien probeert te zoeken en ook als die zich voordoet herkent en daar ook weer van geniet. Omdat je daarmee ook de batterij een beetje kunt opladen die je nodig hebt als het wat zwaarder is of als je echt in de problemen komt.
Kun je daar een voorbeeld van geven? Want hoe vind ik de sprankeling?
Dat is natuurlijk voor jou en voor mij altijd weer iets anders.
Wat is het voor jou?
Nou, laat ik iets heel simpels zeggen. Het is nu zondag. En in het gastenboek heb ik al mijn ideale zondag iets over opgeschreven. Op jullie verzoek. En dat eindigt vanavond om 7:00 voor de buis. Dan kijk ik naar voetbal, naar de Eredivisie. En vanavond nog eens een keer het gesprek over voetbal. En in het kijken naar voetbal zie ik heel veel dingen die eigenlijk in het echte leven ook gewoon plaatsvinden. Dat je aan de kant komt te staan of dat je wordt gepasseerd in het veld of gepasseerd in het leven of dat je een geweldige bal geraakt
grote
hebt
triomfen.
Precies en een punt gescoord hebt, om het zo te zeggen. Dus als ik naar voetbal kijk, kan ik op die manier genieten van een iets diepere laag, om het maar zo te zeggen. Dus voor mij is kijken naar voetbal op zondagavond 7:00 een vorm van die sprankeling ervaren. Dus zoiets simpels kan het zijn. Maar het kan ook te maken hebben met gewoon lekker een wandeling maken of een goed boek lezen of op het werk een vergadering hebben gehad waarin je geïnspireerd bent geraakt. Dus het kan op alle mogelijke manieren kan dat het geval zijn.
En is dat eigenlijk iets waar wij Nederlanders goed in zijn? In levenskunst, van nature?
Ja, ja joh, hoe moet je dat nou toch vergelijken met andere, andere mensen, andere landen, zeg maar.
Over Italië. Als ik dan alleen maar het woord levenskunst hoor. Ja. En het land Italië, dan denk ik, ja, die gasten die hebben dat in de pocket.
Nee, dat klopt. Hè. Dus als je de vraag zou stellen van zijn de Italianen daar nou op een bepaalde manier sterker of leuker of beter in dan wij Nederlanders, dan zou je misschien ja kunnen zeggen. Want daar zit een soort van sprankeling, maar zo te zeggen, in het leven zelf. Hè. Op straat zie je het in de manier waarop we met elkaar spreken. Dat is altijd met het grote gebaar. Ik ga nu als vanzelf alles doet mee, zeg maar. En dat vind ik heerlijk om te zien. En we komen ook één keer per jaar in de zomer in Italië met een groep die daarvoor inschrijft. 7 of 8 deelnemers. En een van de deelnemers uit een van de vorige jaargangen, die zei dat ook na afloop van, het is er alsof die Italianen een extra zin tuig hebben voor levenskunst. Nou ja, en laat me zeggen, het weer helpt mee en het eten helpt mee en de wijn helpt mee. Hè? Ook hele mooie dingen die het land te bieden heeft. Dus misschien de Italianen dan beter daarin zijn dan wij. Aan de andere kant, wat is beter en wat is minder goed? Hè?
Dat... Italianen zijn misschien mooi in het genieten van alles en daar met hun hele hebben en houden erin duiken. Maar levenskunst is, zeg jij net ook, reflecteren, nadenken over dingen. Ook gewoon serieus, diep op iets doorgaan. Ik zou me kunnen voorstellen, Nederlanders piekeren graag.
Dus. Ja, piekeren graag. Nou ja, of nou piekeren per se het goede woord daarvoor is, maar een vorm van bezinning. Ja. Dat is wel iets wat ik ook zelf belangrijk vind in elk geval mijn levenskunst. En ook wel als een belangrijk element vind in de vraag wat er met jouw leven gebeurt. En die vraag, hè, hoe dingen gaan en of het gaat zoals ik dat graag zou willen. Hè, zo'n vraag kan iemand zichzelf stellen. Dat kan eigenlijk alleen maar op zijn plek komen als je daar een beetje op reflecteert, een beetje over nadenkt. En dan niet de allereerste, de beste gedachte voor lief neemt, maar net de tweede of de derde gedachte. Dat je even voorbij de waan van de dag kunt kijken en achter de dingen ziet die overkomen zijn of waar je op een bepaalde manier mee worstelt. En je weet niet waarom dat dan voor jou een punt is en waarom het onderwerp elke keer weer terugkeert in je leven of in je werk of in je relatie of in de opvoeding van je kinderen of anderszins. En als dat dan blijft zeuren, zou je kunnen zeggen, dan is het niet alleen mooi om te doen, maar kan ook heel belangrijk zijn om een keer wat ruimte of wat tijd te krijgen om net één stapje verder te kijken dan je normaal gesproken doet als je daar elke dag mee bezig bent en tegenaan loopt.
Wat nou als je dat niet doet? Zit te denken van levenskunst is mooi, maar is het zo belangrijk? Is het noodzakelijk?
Ja, daar kun je ook over twisten. Maar het is wel een Duitse filosoof, Wilhelm Schmid, een man van onze tijd, die zegt, als je niet oppast, kan de levenskunst aan je voorbij gaan. En nog anders gezegd, dan kan het leven eigenlijk aan je voorbij gaan. En dan zou je op enig moment kunnen zeggen van, jeetje, ik ben zelf nu 51, hè, maar dan je zou jezelf dan kunnen afvragen, wat is er eigenlijk gebeurd in mijn leven? En is het nou wel wat ik ook had willen laten gebeuren? Was ik er zelf wel bij? Of is het me een beetje overkomen? En dat is geen plezierig idee als je dat zou vaststellen voor je eigen leven. En dus in die zin zou je kunnen zeggen, ja, het is noodzakelijk dat je met levenskunst of met het leven aan de slag bent. Aan de andere kant, ja, wat is noodzakelijk? Je kunt ook zeggen, dan kom ik daar op enig moment achter. Wie zal het zeggen?
Of niet.
Of niet. En dan is het klaar als ik doodga en dan is het ook goed geweest. Ja, dan is het ook misschien wel goed geweest. Hè? Dus het is bepaald niet een verplichting om met levenskunst aan de slag te zijn. Of het leven op een bepaalde manier te overdenken. Of daar eens een keer met mensen over te spreken. Maar je kunt wel zeggen, althans zo ervaar ik het zelf, dat levenskunst wat mij betreft wel een appel doet op mij om het niet voor lief te nemen dat ik op deze wereld sta en dat ik hier leef. En aan mezelf toch de vraag stellen van, oké, en wat betekent dat? En wat wil ik er dan mee? En wil ik het of moet ik het ook ergens voor gebruiken? Wat misschien verder gaat dan alleen maar mijn eigen beperkte leventje.
Wordt je leven er altijd beter van? Want ik zit net te denken, ik heb zelf ook wel eens momenten dat ik terugkijk op iets. En dat, dat je bezig bent met, hè, dat je reflecteert op je eigen leven. En daarin, conclusies probeert te trekken. En nieuwe plannen uit voort probeert te laten komen. Mijn leven wordt er niet per se en altijd beter, mooier, vrolijker op.
Nee, dat kan.
Dat is ook niet de bedoeling.
Nou, vrolijker is niet helemaal het goede woord wat mij betreft. Beter toch wel in de zin van dat je door er af en toe over na te denken, en ook als je zelf denkt, het is toch een vervelende gedachte of een vervelende conclusie die ik nu moet trekken. Dat is toch een manier om het leven naar je toe te trekken en ook zelf meer het gevoel te krijgen dat jij de regie aan het nemen bent over wat er in jouw leven gebeurt. Voor zover dat kan. Er zijn natuurlijk heel veel beperkende omstandigheden. Gezondheid kan er een zijn, of ontslag, of andere dingen die je kunnen overkomen. Maar door af en toe te reflecteren en daarbij stil te staan, maar ook door een boek te lezen wat je inspireert, of door naar muziek te luisteren waar je de rust voor neemt, waardoor je op een andere manier even weer stilstaat bij dingen die voor jou belangrijk zijn. Dat helpt toch om het gevoel te hebben dat jij bezig bent om jouw leven te leiden. En als dat lukt, ook als er problemen zijn, maar toch als dat lukt, dan is dat helpend of bevredigend. Of dan is dat geeft dat toch een soort van basis in je leven. En ik hoop dat jij dat ook ervaren hebt, als je dan toch af en toe denkt, het is ingewikkeld en dan zit ik hier een dag te knauwen op een lastig onderwerp. Dan ben je misschien op die dag niet blij en misschien de dagen daarna ook niet.
Maar twee maanden later.
Maar het kan je iets op. Ja, ja.
Wie inspireert jou als het gaat om levenskunst? Wie kan dit nou heel goed?
Ja, dat is. Dat zijn toch moeilijke vragen eigenlijk. Hè? Want hoewel ze wel vaker voorbij komen.
Maar er moeten toch mensen zijn die jij bewondert, ja, die dat kunnen.
Nou, laat ik. Maar dit is een misschien een heel makkelijk voorbeeld, en toch ook wel wat mij betreft heel inspirerend. Vandaag is hij opgenomen in het ziekenhuis. Nelson Mandela is voor veel mensen een voorbeeld. En misschien een extreme zin, maar toch, wat hem gelukt is, zou ik ook zelf graag kunnen. Namelijk in een situatie waarin je weinig mogelijkheden hebt en jarenlang onderdrukt bent en gevangen gezet bent, om dan in essentie jouw eigen ethische normen en waarden, hè, niet kwijtraken. En de ander, ook de tegenstander in het apartheidsregime, om het zo te zeggen, blijven zien. En op basis daarvan in staat zijn, nadat hij eenmaal vrij is gekomen, om voor dat land iets geweldigs te betekenen. Dat is een heel groot verhaal, maar een simpele ruzie op het werk, niet gelijk meegaan in de zuurheid van zo'n ruzie, maar een klein beetje afstand ervan nemen en denken van oké, het is misschien een vervelende vent met wie ik moet samenwerken, en ik ben misschien zelf een vervelende kerel voor degene met wie ik moet samenwerken, maar toch proberen één stapje verder met een kopje koffie het samen weer op te lossen. Ja. Zo simpel kan dus levenskunst zijn.
Hij kon over zijn overduidelijk eigen gelijk heen stappen. Ja. En toch de hand reiken naar dan. Ben jij iemand die dat ook kan?
Ik hoop het. En ik vind het af en toe wel ingewikkeld. Iets de laatste jaren wat minder dan toen ik wat jong was. Toen vond ik, eigenwijs als ik was,
dat je gelijk had,
altijd
krijgen.
Gewoon gelijk had. Nou ja, ik had het gewoon. Ik bedoel, dat was geen discussie over mogelijk, bij wijze van spreken. En dan was het gewoon jammer voor die ander als hij dat niet inzag, bij wijze van spreken. Maar dat is toch in de loop van de jaren steeds minder een dingetje geworden. Of een ding geworden. Dus ik ben wat toleranter geworden. En je zou kunnen zeggen dat ik veel beter ben gaan luisteren. En dat is wel iets wat de levenskunst mij gebracht heeft. Meer afwachten, beter luisteren. Luisteren naar wat jij mij te vertellen hebt, of wat een ander mij te vertellen heeft, wat die aan ervaringen of inzichten heeft. En de schoonheid daarvan eerder herkennen. En daarmee mezelf wat meer relativeren.
U luistert naar Dit is de Zondag. Ik praat met Erik Pol, oprichter. Samen met zijn vrouw vertelde hij net, van de Academie voor Levenskunst. We hebben het over levenskunst. Niet alleen proberen alles uit het leven te halen, maar er ook op reflecteren en daar actief mee in de weer gaan. Die Academie voor Levenskunst, die hebben jullie opgericht een aantal jaren geleden. Waarom eigenlijk?
Ja,
je kon nog lekker in je eentje gezellig samen met Ria een beetje levenskunst
doen. Ja, dat kon. Nou, zo is het ook wel begonnen eigenlijk. We hadden, het is wel een grappig verhaal, een mooi verhaal. Het was 2008, waren we 25 jaar getrouwd. En wij vonden het leuk om naar dat dorp waar wij al jarenlang verliefd op waren in Italië, wat vrienden en familie mee te nemen om ons huwelijk te kunnen vieren daar. We zijn daar een aantal dagen geweest en we kregen toen van een vriendin en een vriend, los van elkaar, als ze niet met elkaar overlegd, kregen we een boek als cadeau. In een grote mand met allemaal andere cadeaus van andere mensen die we bij het ontbijt en bij het avondeten konden uitpakken. En dat was een boekje van Joep Domen, Je leven als kunstwerk. Dus we hadden elk een exemplaar. En dat zijn we toen we terugkwamen met die mooie herinneringen aan dat dorp in Italië en die prachtige week, zijn we dat boekje alle twee samen gaan lezen. En raakten uiteraard ook in gesprek over wat daarin stond. En tijdens dat gesprek had Ria nog een vraag over iets wat ze met een collega wilde gaan opstarten. Een nieuw initiatief, daar zocht ze een naam bij. En toen ontstond het idee om de Academie voor Levenskunst te starten. Nou, zei Ria, dat is eigenlijk zo mooi. Dat ga ik niet op één klein initiatief met een collega plakken. Dat moeten we zo over doordenken wat het zou kunnen zijn. Dus we hadden, je zou kunnen zeggen, het woord Academie voor Levenskunst, zonder te weten wat we daarmee bedoelden. Maar het inspireerde ons alle twee. En we zijn een weekje naar Leusden gegaan, naar de Internationale School voor Wijsbegeerte, waar we een levenskunstweek gedaan hebben. Een soort van cursus, kun je zeggen, een vijfdaagse cursus. En de week daarna zijn we naar Italië teruggegaan. In zomervakantie was dat een paar maanden later dat we dat feest hadden gevierd. Teruggegaan, laptop mee, schrijfblok mee en elkaar meegenomen. En gedurende een week met elkaar gesproken over de vraag, wat zou dat dan kunnen zijn? Wat is dan levenskunst eigenlijk misschien? Wat is een academie? Waarom hoort dat of past dat bij wat jij belangrijk vindt in het leven? Waarom past dat bij mijn idealen? Dus we hebben de tijd genomen elkaar daarop te bevragen. En toen we aan het eind van die week waren, zeiden we tegen elkaar, hier gaan we een plan van maken. Want er zit zoveel in waar we onze energie in kwijt kunnen. En dachten we ook, waar ook andere mensen behoefte aan zouden kunnen hebben. En die twee dingen samen, wat wij fijn vinden om te doen, en ook het idee dat andere mensen daar iets mee zouden kunnen, heeft ons gebracht tot de Academie voor Levenskunst, die we een jaar later zijn gestart op 11 september 2009.
Een heleboel stappen achter elkaar.
Ja.
Wat ik daar in dat verhaal nog mis is, hoe kom je van dat je een boek aan het lezen bent tot het onderwerp levenskunst zo expliciet, en daar dan ook nog een academie voor oprichten?
Ja, het boek ging over levenskunst, dus dat was al, je kunt zeggen, de entree. Maar het boek raakte blijkbaar aan onderwerpen waar Ria en ik in ieder geval samen al vaker mee in de weer zijn geweest. We hebben ook een gelovige achtergrond. We zijn het geloof in de God van de Bijbel kwijtgeraakt. We zijn ook geen lid meer van een kerk. Maar er blijven toch vragen meespelen over, waarom zijn we hier op deze aardbodem en wat doe je met je leven? En op de een of andere manier biedt levenskunst niet zo'n kerkelijke achtergrond of niet zo'n kerkelijke ingang om over toch dezelfde soort dingen bezig te zijn. Dus die rode draad die werd weer aangewakkerd, zou je kunnen zeggen. Dat heeft ons misschien geholpen of extra geïnspireerd om die stap te zetten.
En wat was, hoe zag je dan dat? Want je had ook het idee, anderen zitten er ook mee.
Ja,
voor anderen moet ik ook een plek bieden.
Ja, ja, we houden van een goed gesprek, ook met vrienden en met familie. En dat zeggen ze dan ook tegen ons. Als we met jullie een etentje hebben of elkaar ontmoeten, dan gaat het nog eens een keer ergens over. En dat viel ons op en anderen ook toen we daar met hen over spraken, dat er zo weinig momenten zijn waarop het lukt om nog weer tijd te hebben voor elkaar en met elkaar een goed gesprek te hebben en dingen het beter pakken die er te doen in het leven. En dat hoorden we zo vaak dat we dachten van, goh, dat zou wel eens een reden kunnen zijn of een mooie aanleiding kunnen zijn om een platform te bieden waar mensen die met deze onderwerpen bezig willen zijn elkaar kunnen ontmoeten. In een workshop of in een op een zangdag of in een goed gesprek bij ons aan de keukentafel. Dus die twee dingen kwamen samen. Onze eigen drive, om het maar zo te zeggen, aan de ene kant. En ook het idee dat anderen daar ook misschien wel een plek voor zouden willen hebben om met elkaar in gesprek te zijn en elkaar te kunnen ontmoeten.
Straks uitgebreid over wat je dan precies bij zo'n Academie voor de Levenskunst, La Scuola, dan precies kan leren. En hoe dat dan precies gaat. Inmiddels is het 19:30 geweest. Tijd voor een overzicht van het nieuws. Ewout de Jong.
Radio 1. Het NOS-journaal.
Venezuela kiest op 14 april een opvolger voor de overleden president Hugo Chavez. Volgens de grondwet moet er bij afwezigheid van de president binnen 30 dagen verkiezingen worden gehouden. Chavez overleed op 5 maart, dus volgens de oppositie wordt de officiële termijn niet gehaald. Maar anderen zeggen dat wordt geteld vanaf het moment van de inauguratie van de interim-president. Het Openbaar Ministerie op Sint Maarten heeft huiszoeking gedaan bij parlementslid Patrick Illich. Daarbij zijn een aantal vuurwapens in beslag genomen. Illich is betrokken bij een corruptiezaak waarin ook de naam van de minister van Justitie van Sint Maarten wordt genoemd. Het parlementslid zou geld hebben opgehaald bij een bordeelhouder in ruil voor vergunningen. En de inwoners van de Falklandeilanden mogen vandaag en morgen kiezen of ze bij Groot-Brittannië willen blijven. De ruim 1600 stemgerechtigden zijn bijna allemaal van Britse afkomst. De uitslag van het referendum staat dus eigenlijk al vast. Argentinië claimt, net als Groot-Brittannië, de eilandengroep. Het weer, sneeuw in het zuiden, eerst nog regen. Temperatuur in de loop van de dag overal iets boven nul. En dat zijn de hoofdpunten van het nieuws.
U luistert naar Dit is de Zondag. Met Kifa Alouche.
Ja, als u net inschakelt, een hele goede morgen en fijn dat u luistert. Vanmorgen vanaf 7 uur is Erik Pol bij mij te gast. Hij richtte de Academie voor Levenskunst op, omdat hij mensen wil stimuleren om na te denken over wat echt belangrijk is in het leven. En we hebben het voor het nieuws van 7:30 gehad over wat levenskunst dan is. Nou, dat is alles uit het leven halen, maar er ook over praten, er ook op reflecteren, er ook op terugkijken en proberen te leren van wat je geleefd hebt. Erik, fijn dat je er bent.
Dank je wel.
Het Academie voor Levenskunst, La Scuola is Italiaans voor school, vertelde je net zelf. Maar Academie voor Levenskunst klinkt ook een beetje elitair.
Ja.
Daar gaan mensen naartoe die hebben doorgeleerd, zeg maar.
Ja, ja. Dat klopt.
Is dat ook zo?
Nee, het is niet onze bedoeling om elitair te zijn. En dat hopen we ook niet te zijn. Maar ik snap wel dat je dat vraagt. Want het woord academie roept dat een beetje op. En we hebben er toch aan vastgehouden. Omdat dat oorspronkelijke idee daarmee samenhing. Nou ja, waar het woord vandaan kwam, dat is niet helemaal precies meer te traceren. Maar het was er en het inspireerde ons. En het refereert ook, het herinnert ook aan de Academie van Plato. Eigenlijk de filosoof die de dialogen van Socrates, de gesprekken die Socrates voerde in het oude Athene, opschreef. En je kunt zeggen dat daarmee het westerse denken en de westerse filosofie, de praktische filosofie ook, op gang is gekomen. Dus het herinnert ook aan iets wat wel belangrijk is, als een voedingsbron van waaruit we met levenskunst aan de slag zijn. Dit is niet een modern dingetje wat een paar slimme of hippe mensen een paar jaar geleden verzonnen hebben of in de vorige eeuw is bedacht. Het is iets heel erg ouds en klassieks en het raakt aan de wortels van onze cultuur, in ieder geval westerse cultuur. En de Academie voor Levenskunst, met het woord academie, nou, herinneren we ons nog een beetje waar we vandaan gekomen zijn en waar ook in de essays die ik dan schrijf op teruggrijp om daar inspiratie aan te ontlenen. Met ideeën en gedachten die duizenden jaren geleden al verzonnen zijn.
Ja.
En die nog steeds actueel en voor ons te benutten zijn.
Je hebt ook een boekje geschreven over levenskunst. Mm-hmm. Zorg jij goed voor jezelf? Daarin heb je het heel veel over het goede leven.
Ja.
Wat is het goede leven?
Het goede leven is eigenlijk, om het kort samen te vatten, het leven waar je zelf ja tegen kunt zeggen. Volmondig, op alle fronten waarvan je zegt van dit is inderdaad wat ik goed noem. Het goede leven is ook wat de oude Grieken eudaimonia noemden. Af en toe een beetje anders werd ingevuld door de verschillende denkers of de verschillende scholen, stromingen die er waren. Maar het heeft met een paar dingen te maken, lijkt steeds in die verschillende stromingen aan de orde te zijn. Het heeft te maken met een vorm van innerlijke gemoedsrust. Dat je inderdaad niet wakker ligt van jezelf of van de dingen die je gedaan hebt of die je zou willen doen, maar waar je niet aan toe komt. Dus daarin iets van gemoedsrust bereiken. En het heeft heel erg te maken met de manier waarop je samen met anderen in het leven kunt staan. Die twee kanten, in jezelf rust vinden of de onrust gebruiken om in beweging te komen, dat kan natuurlijk ook. En aan de andere kant juist samen met andere mensen goed samenleven. Dat zijn de twee dingen die met dat goede leven samenhangen. Yeah. En dat, ja, dat kan door ieder persoonlijk ook weer erg verder, verder worden ingevuld of uitgebreid. Dat kan humanistisch worden ingevuld, dat kan politiek actief worden ingevuld, het kan religieus worden ingevuld. Op alle mogelijke manieren kan dat weer door iedereen die daar iets mee wil, kan zijn eigen smaak en eigen vorm krijgen. En dat is ook wel, wat mij betreft, een cruciaal punt in de levenskunst. Het is niet het idee dat er een soort van verplicht programma bij zit. Helemaal niet over hoe dingen zouden moeten of wat ik dan onder het goede leven versta. Dat gaan we dan met lessen op de Academie voor Levenskunst erin pompen. Dat is helemaal niet aan de orde. Het is juist een plek waarin je zelf nadenkt over de vraag wat het voor jou zou kunnen zijn. En het gesprek en de contactontmoeting met andere mensen helpt je daarbij. Geef je inspirerende voorbeelden of biedt confronterende momenten soms met jezelf. Dus we proberen het zoeken naar het goede leven voor elk individu te faciliteren, te helpen en daar een platform voor te zijn.
Ja. Ja, ik las dat jij ook, als je mensen hoort praten, achter de zinnen die ze uitspreken, iets anders hoort.
Laat ik het zo zeggen. Je wordt gevoelig voor wat mensen zouden kunnen bedoelen als ze bepaalde zinnen zeggen of bepaalde woorden uitspreken.
Geef eens een voorbeeld. Maar je geeft er een aantal ook in je boek. Hè? Als het gaat over opvoeden.
Ja, bijvoorbeeld.
Ik hoor mezelf mijn eigen vader uitspreken.
Ja, precies. Ik hoor iets herhalen wat ik vroeger zelf als kind vervoeide.
Omdat ik het zeg.
Weet je wel? Ja. Ja, waarom dan? Omdat ik gelijk heb. Of dat soort dingen. En op een hele simpele manier kan dat soms ook in een gesprek dan weer terugkomen. Ik hoorde dat mezelf nu herhalen tegenover mijn eigen kinderen. Dan kun je meelachen en zeggen van ja, hè, zo gaan die dingen. Want dat doe ik ook op die manier natuurlijk, kan ik heel vaak reageren. Maar je kunt ook op een moment vragen van joh, en wat vind je daar dan eigenlijk van? Wat betekent dat dan als je dat nu zegt van jezelf? Ja, kan dat niet dan toch een beetje anders misschien? Oké, hoe anders? Wat is dan wat jou betreft hoe het beter zou zijn of wat je fijner zou vinden? En dan heb je ook binnen 2 of 3 seconden verdiept het gesprek zich. Omdat wat jij nu ook aan mij doet, zeg maar, jij stelt mij vragen waardoor ik over dingen moet nadenken. Als dat dan lukt op zo'n soort simpel voorbeeldje, dan gebeurt er iets. En dan is het niet dat ik dan, wij zo spreken, een opvatting heb die een ander dan zou moeten overnemen. Helemaal niet. Je wordt wakker gemaakt op je eigen vraag. Dat is eigenlijk wat er gebeurt. Misschien is dat ook wel in essentie wat we met onze academie ook zien gebeuren bij de activiteiten, dat mensen wakker worden op hun eigen vragen. Dat ze ook wakker worden op hun eigen antwoorden. Want wat je nodig hebt om het leven te leiden en daar een goed leven van te maken, dat zit in elk van ons. Dat hoeft niemand ons te vertellen. Dat kun je uit jezelf halen.
Ja. Nou ja, iemand moet het ons wel vertellen, want we zijn er kennelijk niet van nature goed in en moeten daarom naar een academie.
Ja, maar de academie is niet een academie waar je in de schoolbanken zit en waar iemand een lesje opdreunt en dictaten geeft en waarin je dingen overschrijft en uit je hoofd leert.
Maar wat is hier wel? Er is een gebouw. Of is het een groep
mensen?
Veel
van onze activiteiten doen we bij ons thuis in Nooddorp, in Verhalenhuis Lo Spazio. Een mooie, ruime woning waarin we groepen kunnen ontvangen. Soms hebben we een locatie elders in onze buurt in Delft of elders in het land. Dus daar komen mensen naartoe. En wat daar gebeurt is niet zozeer dat ze te horen krijgen van anderen hoe het moet, maar dat ze worden uitgedaagd daar zelf over na te denken.
Maar en wat zijn dan de activiteiten die jullie ontplooien?
Binnenkort, 16 maart, aanstaande zaterdag is dat, hebben we een zangdag. Dan komen mensen uit heel Nederland, die hebben zich ingeschreven om een hele dag met elkaar te zingen. Dat is een geweldige activiteit. Als je lijf aan alle kanten meedoet en je op de adem geluid maakt. Zingen is een hele plezierige activiteit. Dat samen doen met andere mensen is inspirerend. Dat is minder reflecterend dan bijvoorbeeld een keukentafelgesprek. Waarin je met 2 of met 3 mensen als gasten.
En dat doen jullie ook?
Dat doen we ook.
Keukentafelgesprek.
Ja. Dat doen we ook. Kost ook niet zoveel. Wat we ook belangrijk vinden, dat je ook met een kleine beurs toch kunt deelnemen aan activiteiten. Waarin je met de tafelgenoten een onderwerp kiest wat je leuk vindt om te bespreken. En tijdens het eten en het drinken door spreek je daarover. Over bijvoorbeeld de stilte hebben we besproken. Een aantal weken geleden.
Ja, grappig is dat. Lang doorpraten over,
Over de stilte. Dat was het thema van de maand van de spiritualiteit. Dat ging over stilte.
Ja.
Dus in die maand hebben we daar een gesprek over gedaan. Dus op die manier kan dat. Een andere vorm van activiteiten is zijn workshops over bijvoorbeeld de essays die ik geschreven heb. Dus dat zorg jij goed voor jezelf, daar een voorbeeld van. Mm-hmm. Of durf jij te voelen? Dat is een ander essay, mijn laatste uitgave. Dan doen we een workshop waarin de deelnemers ook oefeningen doen, ook met elkaar soms, of zelf dingen opschrijven of naar een film kijken en daarop op reageren. Dus we hebben verschillende activiteiten.
Ja,
het ontwerpen van een eigen huis is ook zo'n voorbeeld, waarin je de vraag voor jezelf dan...
Wie ben ik? Hoe wil ik mijn leven inrichten?
Ja, hoe wil ik mijn huis inrichten, omdat er in mijn leven het koken belangrijk is? En waarom is koken belangrijk? En wat betekent dat dan voor de plek van de keuken in jouw huis? Of voor mij is werken belangrijk om dat te combineren met privéactiviteiten. Allerlei vragen die je kunt stellen over de architectuur van je huis, je ideale huis. Dat is leuk om een keer onder begeleiding van een architect, een van onze mentoren, Alcuin Olthoff, om onder begeleiding van hem zo'n activiteit te doen, scherp te krijgen hoe jouw ideale huis eruit ziet. En ondertussen met jou met de andere deelnemers en met zo'n architect te praten over wat voor jou belangrijk is.
Ja, want dan gaat het eigenlijk niet over een huis, want de meeste mensen zullen niet hun eigen huis ontwerpen, maar dan gaat het over waar dat dan voor staat.
Waar het voor staat en wat het vertelt over wat jij belangrijk vindt. Ja. Alain de Botton, een Zwitserse filosoof, een hele populaire schrijver die wereldwijd zijn boeken verkoopt. Echt zo'n filosofische goeroe, zou je kunnen zeggen. Maar die heeft een boekje geschreven over de architectuur van het geluk. En die legt daarin ook precies uit hoe architectuur en de gebouwde omgeving iets te vertellen hebben over wat we als samenleving met elkaar belangrijk vinden, maar ook hoe de gebouwde omgeving en ook het huis waarin je woont iets doet, iets effect heeft op hoe jij je voelt in je leven.
Ja, ja.
Dus die combinatie, dat soort ook hobbyachtige dingen kun je zeggen, die passen ook bij wat ons betreft een academie zou moeten zijn. Namelijk voor iedereen een platform waarbij je de stijl en de methodiek of de manier van werken kunt kiezen die jij leuk vindt. Om net even op een andere manier naar het leven te kijken dan je gewoon bent te doen.
Oké. Ik heb nog zoveel te vragen en zo weinig tijd, maar ik pak deze toch nog even mee.
Ja.
Dat is, ik las iets over Socratische gesprekken. Wat is een Socratisch gesprek?
Een Socratisch gesprek...
Nu lopen we het gevaar nog elitairer te worden dan de filosofen.
Nee. Een Socratisch gesprek is eigenlijk een simpel gesprek tussen een aantal mensen onder begeleiding, waarin je wordt geholpen om je veel meer te herinneren dan je wist. Je hebt heel veel dingen meegemaakt in je leven en daar zitten heel veel aanknopingspunten in om met vragen waar je nu mee zit, om die niet op te lossen, maar om daar een stap verder in te kunnen komen. En de Socratische methode, die bestaat zeg maar grofweg 100 jaar ondertussen, gebaseerd op de manier waarop Socrates in het oude Athene de gesprekken voerde. Er zit een soort van opbouw in die gesprekken. Dat is uitgezocht en daar is een methode voor ontwikkeld die in een aantal fasen van zo'n gesprek wordt doorlopen met een aantal gespreksregels erbij. En die gespreksregels zijn eigenlijk vrij simpel, maar in de praktijk ongelooflijk ingewikkeld.
En wat is de essentie van die methode?
Heel goed luisteren naar wat een ander in zo'n gesprek te vertellen heeft. Ook heel goed luisteren naar jezelf. Niets zomaar voor waar aannemen, maar elke keer weer opnieuw onderzoeken of dat wat gezegd wordt klopt. Of het waar is wat gezegd wordt. Bijvoorbeeld, vriendschap is heel belangrijk in het leven. Dus een simpele uitspraak die iedereen zomaar misschien zou kunnen onderstrepen.
Ja.
Maar de vraag is dat zo?
En waaruit blijkt dat dan in jouw
en
leven?
En wat is dan vriendschap?
Ja, ja.
En wat betekent vriendschap voor jou? En dan gaan we in zo'n Socratisch gesprek op zoek naar een concrete ervaring van een van de deelnemers met in dit voorbeeld dan iets van vriendschap. Ik sprak met een vriend aan het water op een terras en wat een geweldig gesprek. En daar, dat was voor mij vriendschap. Oké, wat gebeurde er in het gesprek? Waarom was dat nou een goed voorbeeld voor vriendschap? En dat kun je met elkaar dan verder onderzoeken wat daar gebeurd is. En daar elementen uithalen die meer zicht geven op een simpel woord als vriendschap. En dat krijgt meer diepgang daardoor.
Okay. Een geschenk kan soms het begin zijn van een mooie vriendschap. Wij geven zondag geschenken weg. Poëtische geschenken voor onze gasten. Paul Borgreve heeft een gedicht geschreven voor jou. Luister maar.
Dank je.
Dichter bij de zondag.
Van Schole Zedwiete. Voor Erik Pohl. Tussen geboren en dood ligt het leven. Iets dat kinderlijk eenvoudig lijkt. Maar naarmate de jonge tijd verstrijkt, toch zoveel meer moeite blijkt te geven. Elk wezen is vervuld van heilig streven. Dat ergens bovenop een hoogte prijkt. Van een berg die nog geen haarbreed wijkt. Voor wat hier en nu is en maar voor even. Alleen ademen hoeft niet worden geleerd. Alles wat een kleine ziel tracht te wagen, zwemt tegen de stroom, gaat eindeloos verkeerd. Wat leven is, begint heel langzaam te dagen. Een kunst, door handen, hoofd en hart begeerd. Een school, waar niemand ooit echt voor kan slagen.
Prachtig, ja. Prachtig.
Dat was Paul Borgreve met een gedicht voor Erik Pohl. Dat overigens na te lezen is op onze website. eo.nl/ditisdezondag. Erik, het leven als een school waar niemand echt voor kan slagen. Is dat zo?
Ja, ik had hem gezien en ik hoor hem nu weer voorbij komen. Prachtig door Paul Borgreve gemaakt. Hij raakt daar misschien wel de essentie. Een school waar niemand echt voor kan slagen. Ook in die zin dat er niemand is die kan zeggen tegen jou, jij bent geslaagd of niet geslaagd.
Je kunt er ook niet voor zakken.
Je kunt er dus ook niet voor zakken, zou je kunnen zeggen. Je staat in het leven, je doet wat je kunt. En ja, that's it, hè. Veel meer kunnen we niet van elkaar verwachten. Maar je kunt er ook ambitie in hebben, kleiner of groter. En dat brengt alle dingen met zich mee. En in ons geval, of in mijn geval, is dat de academie geworden. En ben er misschien meer tijd mee bezig dan anderen dat zomaar zijn. Maar dat zegt natuurlijk helemaal niks over de vraag of ik wel of niet slaag in het leven.
Guide me all, thou great Jehovah, pilgrim through this barren. I am weak, thou art mighty. Hold me with thy powerful hand. Bread of heaven, bread of heaven, feed me till I want no more. Feed me till I want. Fountain whence thou healing stream doth flow, lay at the fire, cloudy pillar, lead me on my journey through. Strong deliverer, strong deliverer, be thou still my strength and shield. Steal my strength. Songs of praises,
hymne Guide Me, O Thou Great Jehovah van Kelly Jo Phelps was dat. Ik praat met Erik Pol, oprichter van de Academie voor Levenskunst. Erik, we hoorden deze prachtige christelijke hymne. Veel mensen komen met hun levensvragen bij God uit. Speelt geloof een rol in levenskunst?
Dat kan een rol spelen. Geloof wat met de Bijbel samenhangt, of met God, of met Christus samenhangt. We waren niet zo lang geleden in Amersfoort te gast bij een gezin waar we een Socratisch gesprek gedaan hebben. Dat is een gelovig gezin. Ook een andere deelnemer is gelovig, vertelde die. Dus ja, het kan een rol spelen. Ook in combinatie met filosofie of met levenskunst vragen. Voor mij speelt het ook een rol, maar op een hele andere manier. Voor mij is geloven ook iets wat te maken heeft met iets wat je niet kunt bewijzen, maar waarvan je vindt dat het toch is. We hadden het net over vriendschap, is misschien dat een voorbeeld daarvan. Als het er is, dan is het er. Dan weet je dat ook. Maar bewijzen dat het er is, dat is natuurlijk ingewikkeld. Hoe bewijs je nou dat er vriendschap is? Dus de dingen die je niet precies weet, maar waarvan je wel op een ander niveau ervaart of erkent dat ze er zijn, dat is ook een vorm van geloven. Ik schrijf nu essays en ik heb de bedoeling om dat volgend jaar in een grotere bundel bij elkaar te brengen. En het laatste deel gaat over geloof, hoop en liefde. Dat zijn de klassieke christelijke deugden. Maar ze zijn ook op een hele andere manier begrepen. Nog steeds voor mij ook relevant in het leven. Geloven dat er meer is tussen hemel en aarde. Op de een of andere manier, tussen jou en mij, in de ontmoeting die we hebben. Hoop. Dat je dat hoe het nu is, dat het misschien morgen een tandje beter of anders zou kunnen. Ook tegen de verdrukking in. En liefde, waarin een soort van aanvaarding zit van wat er is. Hoe jij bent, hoe ik ben, hoe anderen zijn. Met al hun tekortkomingen en mijn eigen tekortkomingen. Dus die klassieke christelijke deugden, geloof, hoop en liefde. Dus ook geloven kan nog steeds in mijn levenskunst een rol spelen. Maar het is aan ieder zelf om daar zijn eigen kleur in te bekennen en zijn eigen verhaal bij te hebben.
Nou is zo'n academie ook een plek waar je misschien terechtkomt. En ik weet niet of je hem zo bedoeld hebt. Je vertelde net zelf al dat je een gelovige achtergrond hebt.
Ja.
Gelovig geweest en dat niet meer. Of in elk geval uit een gelovig nest. Dat geldt voor veel mensen.
Mm-hmm.
Die als ze dat geloof en die kerk en de rituelen en de houvast die dat biedt en de momenten en de georganiseerde de georganiseerde manier van het over die belangrijke dingen hebben kwijtraken. Als je dat allemaal kwijtraakt, dan kan zo'n academie ook een plek zijn waar je er weer nieuwe rituelen, nieuwe handelingen voor terugvindt.
Nou, rituelen misschien niet zo snel, maar wel letterlijk momenten van rust, omdat je weer eens 2 uur aan een tafel zit en niks anders te doen hebt dan alleen naar elkaar te luisteren en een goed gesprek te voeren. Dus het hebben van een rustmoment kan al lijken op wat je misschien vroeger in de kerk had, als je op zondagochtend daar een uurtje meezongen naar de dominee luisterde.
Hoe was dat bij jou? Want jij moet ook het gevoel hebben gehad dat je een houvast kwijtraakte, of niet?
Ja, maar in de tijd dat gebeurde kwam er, je kunt zeggen, een andere vorm van houvast. Niet in de zin van rituelen, maar ik was toen lid van de Ronde Tafel in Delft. Dat is een serviceclub, zoals de Rotary of de Lions dat kan zijn. En 1 keer in de 2 weken zaten we daar met 12 kerels bij elkaar. Potje bier op tafel. En daar hadden we ook aandacht voor andere onderwerpen. Voor een frustratie waar een van ons mee zat. Of problemen op het werk. Of een geweldig succes. Of het kon van alles kon het zijn.
En was dat voldoende vervanging voor jou?
Nou,
voor
dat was niet voldoende vervanging. Maar het bood wel een gelegenheid om het nog eens met elkaar over dingen te hebben die ertoe kunnen doen. De academie biedt een plek waarin dat nu op een andere manier, in andere vormen kan het geval kan zijn. Er zitten wel wat rituelen omheen. Elk jaar openen we met de opening van het academisch jaar het nieuwe academisch seizoen. We hebben rondom 21 maart hebben we de sing-in. Er zijn ook wel vaste momenten in zo'n programma. Dat zou je rituelen kunnen noemen. Maar dat lijkt toch niet op wat je als ritueel in de kerk aantreft. Dus een vervanging is het misschien niet op die manier. Maar levenskunst is voor mij wel een plek geworden of een inspiratiebron geworden die iets toch vervangt van wat ik vroeger in het geloof in een kerkelijk dogmatische omgeving heb ervaren.
Okay. Mis je God nog wel eens?
Nee, ik mis God niet. Anders gezegd, ik heb het goddelijke in mijzelf en in andere mensen ontdekt. En dat heeft niks meer te maken met de God van de Bijbel. Maar het heeft alles te maken met het goede en het schone in ieder van ons. En dat is nou inspirerender en mooier dan ik ooit het geloof heb kunnen ervaren.
Het maakt jou gelukkig, Nel.
Het maakt mij gelukkig, ja. Niet altijd natuurlijk. Ik heb ook zo mijn roldagen, maar...
Maar niet op deze zondag, hoop ik.
Nee, dit gaat goed.
Gelukkig. op deze zondag is het ook tijd voor het gastenboek... waarin onze gasten hun ideale zondag beschrijven. Jij hebt het volgende opgeschreven.
Wakker worden zonder wekker, als de slaap op is. Zo begint mijn ideale zondag. Mijn vrouw, Ria... naast me. We zoenen elkaar en lopen in onze badjas naar de tafel beneden voor een ontspannen ontbijt. Met krant en of boek kan dat ontbijt lang duren. Zeker als we samen, zoals vaak gebeurt, doorpraten over nieuwe ideeën en plannen voor onze Academie voor Levenskunst. We douchen ons, mailen of schrijven wat, maken een lome zondagmiddagwandeling, eten een warme maaltijd en belanden voor de buis. Ikzelf in elk geval. Om 7 uur. Studio Sport. Eredivisie. Vaste prik.
Als een echte kerel. Aan het begin van deze uitzending vroeg ik of we er een goed gesprek van... Of het een echte ontmoeting kon worden. Is het dat gelukt?
Ja, dat is het wel gelukt, vind ik. Ja? Ik heb het mooie vragen van jou gekregen. En ik hoop dat ik voor jou mooie antwoorden had... en dat we samen op die manier een goed gesprek hadden.
Vond ik ook.